Voor het eerst in 71 jaar werd er een Grand Prix gehouden in Qatar. En hoe kan het ook anders dat Lewis Hamilton deze op zijn naam wist te schrijven? We hadden een week van protesten, een startopstelling die vlak voor het begin van de race werd gewijzigd, zachte Pirelli-bandjes en een oude veteraan die op het podium terechtkwam. Kortom, een race om over na te praten en dat is precies wat we gaan doen. Je bent aanbeland bij de 34e aflevering van de enige echte Formule 1-podcast van Nederland, die van Racing News 365, mede mogelijk gemaakt door DHL. Die maak ik samen met Formule 1-expert Ruud Dimmers. En Ruud, had jij de eerste helft van de race niet een beetje moeite om je ogen open te houden?
Niet alleen de eerste helft. Na de start van Max was het er snel minder.
Was ook al snel minder. Heb je een beetje genoten van de race eigenlijk?
Nee. Nee, ik vond dat er te weinig gebeurde. Los van wat klapbandjes, maar het was gewoon, het was niet spannend. Voor plekje 3 was het spannend. Alleen, ja, hetzelfde als een subtop van de voetballen. Je wilt toch gewoon zien dat bij de toppers gewoon lekker spannend is.
Nou, we gaan er zo meer over praten. En aan de andere digitale overkant hebben we een man die zich momenteel bevindt in Portugal. En de man die heel erg moet gaan oppassen. Dat is namelijk autocoureur Tom Coronel.
Oh, nou, ik ben benieuwd waar ik voor moet oppassen. Maar inderdaad, ik ben in Portimão, hier in Portugal, ben ik vandaag les aan het geven. Als race-instructeur. Dus ik heb er al heel wat rondjes hierop zitten. Maar wat een gave baan, zeg. Hier moeten ze blijven terugkomen, de Formule 1. Want dit is wel dat de coureurs weer eventjes moeten slikken.
Waar je voor moet gaan oppassen, is dat jij niet in de schaduw komt te staan van je zoon Rocco. Want die heeft iets moois binnengesleept dit weekend, had ik gezien.
Ja, dat klopt. Die was GK4 kampioen geworden. Dat is een Benelux kampioenschap. Mini Parilla. Dat is dus eigenlijk bij de junioren onder de karting. Ja, en hij heeft gewoon goed gedaan dit seizoen. Eigenlijk altijd podiums gepakt. Hij was derde in Genk. Dat is de wereldkampioenschap aan. Hè, waar Max Verstappen is opgegroeid. Jensen Button hingen er allemaal foto's. Zij allemaal... een grote naam, hè? En daar is hij inderdaad kampioen geworden. Het was koud, dus ik stond gewoon weer dit weekend op een kartbaan. Ook een circuit dus.
Jongens, de eerste Grand Prix op het Loisel International Circuit zit erop. En na volgend jaar keert deze baan nog minimaal 10 jaar terug. Maar voor het zover is, gaan we eerst even terugblikken op deze race. Doen we aan de hand van een aantal stellingen. En we kunnen deze podcast eigenlijk opdelen in twee gedeeltes. We kunnen de race kunnen het over gaan hebben en de protesten. Nou ja, waar willen we mee beginnen? Ja.
Laten we met de protesten beginnen. Dat was het meest spannende van het weekend.
Oké, Ruud, in de categorie protesten. Wil je dan het right of review van Mercedes, boze Horner die op het matje werd geroepen bij de FIA, de gridstraf van Bottas en Verstappen of het dreigend proces van Red Bull richting Mercedes?
Laten we beginnen met die gridstraf. Daar zal Tom daar ook wel een mening over hebben. En even goed om uit te leggen. Uiteindelijk, wat er gebeurde was tijdens de slotseconde van de kwalificatie, Pierre Gasly reed zijn rechter voorband lek. En die reed daardoor langzaam over het circuit heen. Nou, de gele vlaggen die gingen eigenlijk aan, uit in de systemen. En ja, op het moment dat Max Verstappen het rechtstuk op kon rijden, waren ze op zijn stuur en op een computer schermen waren ze weg. En ook op de borden, langs de kant. Alleen was er nog ergens links, als je goed keek, dan zag je precies, was er nog een overijverige marshal die nog aan het zwaaien was. Verstappen, Bottas en Sainz werden op matje geroepen bij de stewards. En uiteindelijk, Sainz is vrijgesproken, want die liftte wel. Bottas en Verstappen hebben die vlaggen naar eigen zeggen nooit gezien en zijn vol doorgegast. Bij Bottas was het enkel geel, dus hij kreeg 3 plaatsen straf. En bij Max was het dubbel geel. En dubbel geel is eigenlijk gevaar. Afremmen van je gas, hou rekening. Ja.
Ja, maar Ruud, het vreemde was, een gele vlag geef je niet als iemand langzaam rijdt. Dan geef je namelijk de witte vlag. Een langzame voertuig op de baan, zelfs niet op de ideale lijn, zat zelfs helemaal aan de binnenkant. Dus in dit geval is het ook een fout van de FIA, weet je. Ze maken er zelf ook een rommeltje van. En dat vind ik dan altijd wel frappant, dat de coureurs altijd... Tjaki zijn. En als de FIA iets fout doet, dan is er niks. Weet je, dan, het zal wel. Het is altijd hetzelfde. Dit win je nooit. Geel is geel. En als er geel wordt gezwaaid, dan pak ze je gewoon. Dat moeten ze doen door middel van veiligheidsoverwegingen. Maar ja, ik vind als de FIA zelf ook een fout maakt, dan moeten ze er ook wat van zeggen. Jongens, sorry, wij hebben er ook een fout gemaakt. Deze moeten we even wegwuiven. En voor het kampioenschap helemaal. Maar ja... Dubbel geel, dat vond ik onnodig. En de straf al helemaal.
Even terug naar jou, Rutan. Straf wel nodig en wel normaal?
Wat Tom al zegt. Ja, als er geel hangt, dan moet je van je gas. Alleen, het klopte niet. Het klopte gewoon niet wat ze deden. En Red Bull heeft ook bij de stewards gezegd van... Ja, maar er was geen geel meer. Volgens de computer was er geen geel. Voor het dashboard was er geen geel meer. Volgens de lampen was er geen geel meer. Er stond alleen nog één overijverige Marshall geel te zwaaien. Terwijl, ja, die had Max en Bottas hadden hem niet gezien. Ja, vijf plaatsen. Gelukkig had ze eigenlijk in een paar rondjes weer teruggewonnen. Alleen de kans op een mogelijke overwinning was eigenlijk al weg. Want je haalt Lewis nooit meer bij. En Lewis was de snellere. Alleen anders had je misschien wel een raketstart kunnen maken. En ja, het is de podcast van de protesten wordt het, denk ik. Want het ging het hele weekend nergens anders over. En ja, ik ga niet zeggen dat dan de FIA tegen Verstappen is. Want ja, Hamilton had hem waarschijnlijk ook gehad. Alleen ik vond hem in de geest van hoe het nou gebeurde, vond ik het heel raar en niet kloppend. En wat Tom ook zegt, als je een fout maakt, dan moet je die ook herkennen. Maar goed, dan gaan we gelijk verder met jouw volgende vraag van, wil je ook Horner erbij hebben? Ja, nou Horner had een beetje uitgehaald en die had het amateuristisch genoemd. En Helmut Marko die noemde het zelfs compleet onacceptabel voor een miljardensport.
Daar hebben ze 100% gelijk in, hè? Daar hebben ze gelijk in. Alleen wat het wel is, de sport bestaat ook uit heel veel volunteers. En dat weet ik ook vanuit Zandvoort. Hè. De marshals zijn toch mensen die ontzettend belangrijk zijn. Want die staan namelijk aan de kant in de kou, in de regen, in de wind. En ja, die doen het allemaal voor een lunchje en om erbij te kunnen zijn. En ja, dat gaat dan wel eens fout. Ik vind het heel goed dat de FIA die in bescherming hebben genomen. Helemaal ten opzichte van Christian. Want Christian had natuurlijk een klein beetje kritiek erop. Waar hij ook weer gelijk in heeft, weet je. Ze hebben eigenlijk allemaal een beetje gelijk.
Dan gaan we nog even naar het andere protest wat nog bezig was. Dat right of review van Mercedes van, nou eigenlijk wat vorige week dinsdag al was. Ruud, had jij enige kans op slaging gezien van dat protest?
Nee, daar hebben we het vorige week ook even over gehad natuurlijk in onze uitgebreide call die wij samen hadden. Maar nee, dat sloeg ook gewoon nergens op. En Wolf gaf het uiteindelijk ook toe. Het was vanuit Mercedes was het gewoon een beetje pesten. En wat je dus gaat doen is zorgen dat eigenlijk je gaat proberen Verstappen uit zijn concentratie te halen, uit zijn ritme, een beetje over de zeik te krijgen. Gewoon lekker lopen emmeren en lopen mekkeren. En anderzijds ook bij Red Bull zijn er mensen die zich daarmee bezig moeten houden. Die toch, mocht er een straf komen, ja, ze moeten wel een weerwoordje hebben. En ze moeten toch weer een voorbereiding doen. Ze moeten naar die stewards toe. Volgens mij zelfs twee keer. Je zit toch weer anderhalve dag in spanning. Ik bedoel, als ik op Race News kijk, de bezoekerscijfers die gingen door het dolle heen.
Ja, en iedereen wilde natuurlijk weten hoe het ervoor stond. Dit was echt zo'n nee heb je en een ja kan je heel misschien krijgen. En dan tot de wolf zei zelf ook, ja, ik had het niet verwacht. En dat vind ik dan weer heel onprofessioneel. Als je in zo'n sport, maar van tevoren weet je dat het niet werkt, maar je gaat het wel doen. Weet je, dat vind ik onder de gordel. Dat vind ik gewoon kinderachtig. Ja.
Is het ook een beetje onder de gordel van het spelletje?
Ja, Wolf gedraagt zich eigenlijk ook wel een beetje als een klootzak. En dat hij probeert zoveel mogelijk de confrontatie op te zoeken met alles en iedereen. En ja, het wordt een beetje zo'n WK wat gewoon echt gaat, compleet gaat ontsporen. En mijn voorspelling, en volgens mij die van Tom ook, is dat de laatste race, zeker in de laatste twee races, Max en Lewis nog een keer bovenop elkaar liggen. Als het nodig is, dan gaat het ook gewoon gebeuren. En dan krijgen we ook daar weer een hoop geëmmer over. Maar die spanning die is om te snijden. En de achtervleugel van de Mercedes is al een beetje aangepast. En ach, joh, het worden gewoon nog twee zeer bijzondere Grand Prix's. En ik denk dat we nog misschien wel een lange winter krijgen. Want eerder dan de beslissing genomen is over de wereldtitel.
Zullen we de protesten?
Dat scenario, Ruud, daar wil ik het niet over hebben. Maar ik bedoel, ik kan wel in mijn hoofd zitten wat er gaat gebeuren. En trouwens wat er moet gebeuren. Hè, want we moeten niet vergeten, die Mercedes is gewoon te snel. Ja, die moet je toch tegenhouden. Maar ik ga het niet zeggen. Ik ga het echt niet doen.
Nou, we gaan straks misschien er nog even een beetje kort op in. Want laten we het even gaan terugblikken op de race die we natuurlijk gehad hebben. De eerste race op het circuit in Qatar. En een stelling die erbij hoort is: Verstappen had de voorgaande jaren zijn auto laten staan naast Alonso in de tweede bocht.
Ja, Alonso die kwam eventjes weer terug. Max had bij de eerste bocht aan de binnenkant. Die kwam terug, dus die duwde net eventjes op het gras. Ik vond dat daar Max volwassen en heel voorzichtig op reageerde. Zoiets had van, ik moet blijven presteren. Ik moet erbij blijven. Uiteindelijk pakte hij hem natuurlijk. Maar normaal gesproken zou hij daar het risico hebben genomen. En ja, dat zie ik ook wel weer als een hele volwassen stap. Dat hij denkt aan het wereldkampioenschap.
Ruud, wat vond jij?
Nee, ik denk dat Alonso hem totaal niet gezien heeft, Tom. Want ja. Alonso die maakt het Max in het gevecht ook helemaal niet moeilijk. Hè? Nee. Bij Gasly hoorde je boordradio van... Oké, Max heeft DRS, als het kan, laten we even voorbij. Dat was gewoon letterlijke boordradio. Ja. En Alonso die had gehoopt dat hij bij de eerste bocht Hamilton aan kon vallen. Maar die sneeuw zo agressief naar rechts, die heeft hem nooit gezien. En Max had echt heel veel geluk.
Ja, serieus geluk. Want als je echt net even 10 centimeter meer op dat strookje gras... Hè, want dat is kunstgras wat daar zit, wat helemaal vol ligt met zand. En dat is spekglad. Dus ja, hij verloor daar ook net even het momentum om eruit te komen. Ja.
McLaren is definitief afgehaakt in de strijd om de derde plek bij de constructeurs.
Ja. Die zijn wel redelijk klaar.
Hadden we een beetje voorspeld. Hè? Wij zagen al dat Ferrari mooi in de lift zat. Als je ook gewoon even kijkt naar de status van de teams... Ja, dan had je het eigenlijk al van tevoren kunnen voorspellen. En ik zie altijd bij zo'n Ferrari, zit er toch een verdere ontwikkeling in. En bij zo'n McLaren, ja, stagneert dat er net even een beetje. En natuurlijk niet vergeten, McLaren had in het begin ook een beetje mazzel. Ook een beetje mazzel.
Helemaal mee eens, Ruud?
Ja, de vraag is alleen van, wat betekent dat voor volgend jaar? Hè? Want beide teams zeggen al heel lang, we zijn alleen maar aan het focussen op volgend jaar. En natuurlijk willen ze derde worden. En een derde of vierde scheelt toch je 15 miljoen wat je aan prijzengeld krijgt. Alleen het zit ook niet helemaal mee, want Norris had natuurlijk in de slotfase nog een lekker band. Moest extra stopje maken en dan verlies je weer een hoop belangrijke punten. En volgens mij staan ze er ongeveer 20 achter nou. Dus ja, ga je
staan
dan
er
goed maken.
39,5 achter.
39,5?
Wow. 39.
Dan stonden ze 20 voor deze Grand Prix achter dan. Ja. Tja, ze hebben niks. Ricciardo kwam niet vooruit. En Norris die lag, wat was het, zesde volgens mij, toen hij zijn stopje moest maken. Dus die hebben ze eigenlijk binnen. Dat kan bijna niet meer misgaan.
Nee, die is voor Ferrari. Het is ook te kort tijd nu om nog die hele ontwikkeling te doen. Hè? Kijk, zit er een zomerstop op? Of hebben ze nog heel veel races te gaan om daar veel voordeel uit te halen? En dat is er niet meer. Dus de tijd is te kort. En daarom zie ik gewoon dat Ferrari er gewoon voor gaat blijven zitten. Ja.
Door Verstappen stijgt Hamilton boven zichzelf uit.
Ik weet niet of Lewis boven zichzelf uit hoefde te stijgen dit weekend. Maar zijn kwalificatieronde was al echt supergoed. In één keer pakte hij gewoon 3/10 extra voorsprong bij. En die deed ook zeer bij Max. Dat zag je toen Max klaar was. Die zei van ja, ik had een rondje waarvan ik dacht dat het een goed rondje was. En toen hoorde ik schat van 4,5/10. En hij had zoiets van oké, slik. Ja, en toen wist je ook al dat in de race klaar was. En in de race ook had hij de mannen ingehaald. Lag je op 4 seconden. Max zit een keer aan. Nou, 3,5 seconden. Ronde na, Lewis zat aan. 4,2 seconden. En dan probeer je dan 3-4 keer achter elkaar een beetje wat langzamer, wat sneller. En toen wist je gewoon, het is klaar. En toen zei hij ook van jongens, we racen wat plek 2 vandaag. Dat heeft hij maximaal gedaan, maar...
Ja, maar je zag het wel. Ik vond wel dat de druk die Max op Lewis zet, daardoor zie ik Lewis wel een bepaalde flair krijgen, een bepaalde enthousiasme, wat hem nog strakker maakt, nog intenser als rijder zijn. Weet je, het was te makkelijk in de voorgaande jaren. En ik zie dat hij onder druk inderdaad ook fouten maakt, maar ook daardoor echt wel gewoon piekt dat hij dingen doet waarvan je denkt, hè, dat is niet normaal. Dat is echt mega. En ja. Dat vind ik heel gaaf om te zien.
Ja, begin van het seizoen was hij niet zo scherp. Ja, begin van het seizoen was hij soms niet zo scherp. Maar de laatste race zit hij wel echt elke keer erbovenop, hoor. Hij heeft geen, denk ik, sinds de zomerstop eigenlijk niet echt iets meer fout gedaan. Max ook niet, maar ik bedoel, ja, zoals je het dit weekend ook weer deed. En tuurlijk, hè, het is zijn spelletje om op de vrijdag na een iets mindere vrije training, volgens hem dan, te roepen dat je weer niet bij zit. En dan weet je al, als je dat roept, dan is dat goed. Dan zet hij de dag erna gewoon weer op pol. Mm-hmm. Alleen, ja, de Mercedes is gewoon 4/15 sneller. En het nadeel is nog, de raketmotor van Interlagos lag hier niet in de auto.
Die komt volgende, of over 2 weken komt hij eruit te stallen.
Die komt over 2 weken. Dat is Sinterklaas cadeautje van Lewis Hamilton. En dan begin je wel een beetje te vrezen. En dan zie je dat scenario dat ja, als Max tweede wordt en Lewis pakt ook de snelste ronde nog, dan staan ze gelijk in punten voordat ze naar Abu Dhabi gaan.
Daar gaan we zo uitgebreid over babbelen. Maar eerst de volgende stelling. We hebben Alonso met z'n allen zwaar onderschat.
Nee. Ja, in het begin klopt, dat heb ik gezegd. Weet je, weg geweest. Dan red je het niet meer terugkomen in de Formule 1. Bij heel veel rijders hebben we dat natuurlijk gezien. Maar Alonso is natuurlijk wel een killertje. Echt een serieus bijtertje. Die vreet het dashboard er gewoon uit. Ik bedoel, het afgelopen jaar heb ik met hem heel veel in de simrace gezeten. En op het moment dat de server open was, zat hij er al in. Hij wil niets verliezen. Het is gewoon echt zo'n strijder. En ja, dat werkt. Want je ziet hem gewoon nog groeien. En in één keer zie je hem dan gewoon echt gewoon een podiumje pakken. Kijk, we kunnen hartstikke gaaf doen. Ocon heeft gewonnen in Hongarije. En daar had hij natuurlijk een hele gave race doordat hij Hamilton lang achter zich hield. Maar als je naar het resultaat kijkt, heeft Ocon een race gewonnen. Alonso niet. Maar wat ik wel zie, is dat hij geeft de verrassingsfactor mee. Ja, in één keer doet hij het, in één keer is het, dit is dus Alonso zoals wij hem vroeger kenden. Het was 2014 dat hij laatst op het podium stond, hè, met Ferrari.
Weet je nog welke race?
Was dat...
Ja. Bochtig, Mickey Mouse circuit.
Hongarije? Nee?
Hongarije, 2014 was zijn laatste podiumplek. Ja. Toen had hij een tweede plek te pakken.
Ja, dus weet je, dus het is wel weer gaaf. En dit is wel zo'n persoon die nu in één keer, weet je, hij heeft de smaak te pakken. En nu laat hij ook niet los. Want zo'n bijtertje is het.
Ja. Maar je zag het duidelijke verschil in de race tussen Alonso en tussen Gasly. In de kwalificaties ontliepen ze elkaar helemaal niks. En bij Gasly mislukte eigenlijk alles in die race. Ik bedoel, die is gewoon nog buiten de punten geëindigd.
Ja.
En Alonso ook, ja, hij kon het wel. Ja, hij kon het wel met één pitstop. Dat is dan gewoon de ervaring, het bandenmanagen, wat bij hem dan wel goed lukt. En dat geeft wel de doorslag uiteindelijk.
Ruud, als we even, dus stel je voor een scenario. Geen virtual safety car hadden gehad de laatste rondes. En één ronde meer. Dus we reden er 58. Was Alonso dan derde geworden of Perez?
Ja, stel dat er 23 regendruppels tegelijk uit de lucht vielen. Kan ik weinig mee, Joris.
Nee, durf je niet...
Stel dat Lewis Hamilton een gridstraf had gehad en al 7 was begonnen. Had Max dan de race gewonnen of niet?
Nou, hey, ik hoor het al. We gaan gewoon lekker door naar de volgende stelling. Ja. Verstappen gaat dit jaar nog een zeldzaam record van Michael Schumacher afpakken. En dan mag Tom even niks zeggen, want Tom weet waar ik het over heb. Maar de vraag is of Ruud nu ook weet waar ik het over heb.
Meeste zegen zijn niet wereldkampioen?
Nee. Ja, het zou ook kunnen. Dat is niet degene waar ik het over heb.
Meeste podium plaatsen met zijn rivaal?
Nee, bijna. Je zit warm. Bijna. Je zit warm.
Je bent warm.
Meeste ronde aan de leiding in één seizoen?
Nee,
man. Als wij warm zeggen met podiums, dan moet je daar blijven, Ruud. Dan moet je niet in één keer haaks links afgaan. Het is namelijk de meeste podiums in één seizoen. Dat was Michael Schumacher. Die had 17 podiums in één seizoen.
2002 was dat.
Oké, ja. En dat record gaat hij dus verbreken. Als hij aankomende twee races natuurlijk het podium gaat pakken, wat natuurlijk minstens gaat gebeuren. Dus ja. dan heeft hij toch weer een vers recordje te pakken.
Ja, Max heeft 3 keer niet op het podium gestaan, als ik goed reken. Dat was Hongarije, dat was hij 9e.
Ja, Silverstone.
Baku. Silverstone, de uitvalbeurten.
Ja.
Zo kan hij eigenlijk op 19 podium plaatsen komen dus.
Nou, en Monza toch ook? Is hij ook niet gefinished?
Oh ja, sorry. Ja, 18. Klopt. Ja, klopt.
Ja, dan moet er wel nog bij gezegd worden. Het record van Schumacher was wel extra speciaal, omdat hij 17 van de 17 races op het podium wist te eindigen. Dus dat was een score van 100%. En volgens mij is het Verstappen nu op inderdaad dik in de 80. Maar ja, het record van de 17 podiumplekken kan nog maar eens verbroken gaan worden. Stelling.
Ik denk dat het Max... helemaal niks van interesseren. Het enige wat hij wil.
Nee,
ik heb, ik denk dat Max liever heeft dat hij de komende twee races niet eindigt. En Lewis ook niet.
Ja.
Dat het jouw recordje heeft.
Ja, precies. Mercedes nam een te grote gok met Bottas.
Nee? Lekker band bedoel je?
Ja, nee, dat ze hem wel extra lang wilden laten doorrijden.
Ja, maar ze moesten wel. Kijk, want hij zat zo te lummelen aan het begin van de race. Hij deed gewoon zo niet mee. Ze moesten heel veel risico nemen natuurlijk. Want ze wilden heel graag dat hij natuurlijk... ja, toch ook in de buurt kwam van die Perez zou moeten kunnen komen. En in de eerste paar rondes, hij kon gewoon inhalen. Hij is op plek 10, 11. Weet je, en dit is nou het vreemde, dat het een Lewis wel in één keer altijd constant weet te scoren. En dat zo'n Bottas af en toe mega pikt, maar ook af en toe echt gewoon helemaal niks waard is. En dat was hier dus ook zo.
Maar het team heeft ook gewoon gezegd, ze zagen niks in de data. Eigenlijk gewoon een beetje als wat Max in Baku had. In één keer, plop, was je er. Ja. En ja, de bandenslijtage was volgens Mercedes niet mega. Maar ja, de twee Williams en uiteindelijk Norris hebben het ook gehad. Red Bull heeft gezegd van ja, we zaten wel op een limiet. We konden eigenlijk geen 2 ronden langer meer doorrijden. Hè, zei Helmut Marko. Nou, kan het natuurlijk een klein beetje gedramatiseerd zijn met Marko. Dat weet je nooit hè, bij hem. Alleen het is altijd wel, en dat natuurlijk voor de Verstappenfans wel frustrerend. Dat als er dan een keer iets fout gaat bij een Mercedes, wie is het dan?
Bottas. Ja,
de pitstop in Monaco bijvoorbeeld. Wie was het? Bottas. De lekke band nou. Wie is het? Bottas. Gaat er een keer iets kapot? Wie is het? Bottas.
Was het nog een tactische zet dan om zijn auto gewoon een paar rondes voor het einde gaan op te geven?
Je mag wel meer dingen vervangen. Of ja, je mag de versnellingsbak mag je vervangen. Ja, alleen er waren al mensen die, ja, maar dan mag je ook zijn motor wisselen. Nee, zo werkt het niet. Je kunt niet als je uitvalt gewoon even een gridstraf incasseren, die je dan de volgende race niet hoeft te incasseren. Nee, maar er viel weinig meer te winnen. Het enige wat je had kunnen doen in theorie was het punt van de snelste ronde weghalen bij Max. En misschien wel het belangrijkste punt van Max' seizoen tot op heden.
Dat kan nog heel belangrijk geworden, Jan, want we hebben het net al even vernoemd. Stel, Lewis Hamilton wint de race met de snelste raceronde over 2 weken in Jeddah. Dan gaan ze met een gelijke stand richting Abu Dhabi. En daar kan nog wel leuk worden, maar ja, dat kan een heel belangrijk punt zijn. Jongens, tot zover even de stellingen. Het is tijd voor de DL-vragenronde, want racefans die krijgen namelijk de kans om hun vraag te stellen en de redactie selecteert de leukste. En mocht je nou ook de droom hebben om een coureur te worden, maar simpelweg gewoon niet het geld of het talent te hebben, dan laat DHL je wel een klein beetje als een coureur voelen. Want met de DHL-app hou je namelijk je eigen cockpit in huis. Zo heb je features voor het ontvangen en versturen van je pakketjes zo uit je broekzak. Je kan de ideale lijn naar de snelste bezorging op de door jou zelf gekozen plek en tijd kiezen. En je kan ook lekker je boordradio instellen door push-notificaties aan of uit te zetten. En de eerste vraag die komt van Mason Wood. En die zegt, welke regels zijn voor de Formation Lab? Moet je daar een minimale snelheid rijden of mag je er zo lang over doen als je wil?
Oeh, ja, weet je, dat is altijd zo'n ronde. Ja, je rijdt natuurlijk om jezelf te prepareren. Wat natuurlijk wel heel irritant is, als je vooraan staat en jij zet hem op je gridplek neer en achteraan schiet je ze niet echt op, dan gaat natuurlijk je watertemperatuur heel erg omhoog, je bandentemperatuur omlaag, je remmentemperatuur omlaag. Maar ja, weet je, dat is altijd wel hetzelfde gevoel wat je dan hebt. Zo van, kom op, hup, aansluiten en trappen. Ja, er zit altijd wel een bepaalde pace in. Kijk, als je te langzaam gaat rijden, piepel je jezelf ook. Ga je te snel rijden, piepel je jezelf ook weer, want dan kan de achteraan niet aansluiten. Dat weet ik eigenlijk niet. Als rijder zijn, dan doe ik het altijd een beetje gemiddeld, doe ik mee.
Ik heb nooit gehoord dat er een bepaalde tijd voor is. Nee. Maar goed, anders zou Nikita Mazepin een minuut kunnen wachten op start-finish.
Nee, wat je
dan zien we die in één keer gewoon, naar de leiding rijden.
Nee, wat je dus in theorie zou kunnen hebben. Kijk, stel een Verstappen staat vooraan en Lewis Hamilton helemaal achteraan. Nou ja, Verstappen staat als eerste weer stil op P1. En in theorie zou Hamilton er heel lang over kunnen doen om aan te sluiten op P20. Zodat misschien dat weer gevolg heeft voor de banden of de remmen, temperatuur van Verstappen.
Ja, Joris, weet je wat? Jij mag hem lekker opzoeken in het FIA-reglement van de week. En dan mag je de volgende week op terugkomen bij ons.
Okay, ik denk dat het gewoon allemaal in de gevoelige range moet vallen wat zij zelf vinden. Maar ik heb er geen antwoord op.
Tweede vraag, Richard van W. Als je tijdens vrije trainingen in Qatar blijkt dat het weer een Mercedes-circuit is, ze zijn ontzettend snel, moet Red Bull dan niet gewoon besluiten om voor de kwalificatie een nieuwe motorunit erin te stoppen?
Ja, maar dan ga je hetzelfde dus altijd weer neerleggen. Kijk, als het niet nodig is, is het niet nodig. Red Bull heeft gezegd en Honda, dat is binnen een paar pk scheelt. Dus waarom zou je dan een nieuwe motor erin leggen? Wat ook altijd weer een risico is dat er met een nieuwe motor ook iets fout kan gaan. Hè? Dat kan altijd, dat blijft een technische sport. En dan ga je dus 5 plekken naar achter op de grid. Waarom zou je die 5 plekken cadeau geven als het niet nodig is? Als je de kans hebt om Max als tweede gestart zijn zonder gridstraf, dan heb je dus de kans om in eerste ronde te pakken, op welke manier dan ook, en de race te winnen of...
Nee, ik moet even lachen.
Dat weet ik.
Het is een heel raar scenario, maar
ik
ga het er niet
over. Ja, ik weet het. Ik heb datzelfde scenario. Dat gaat,
ik weet niet of we dat hardop moeten uitspreken.
Nou ja, ze vliegen er nog een keer samen vanaf. Dat is, en ik denk dat het geen doemdenken is.
Dat weet ik niet, maar het zou wel mooi zijn.
Ja. Nou jongens, als je meekijkt via YouTube, dan zeggen de ogen en de glimlach van Tom Coronel zeggen meer dan genoeg. Zullen we gewoon maar naar de volgende stelling dan gaan, voordat we dadelijk dingen gaan zeggen waar we later spijt van krijgen?
Ga maar door.
Doe maar. Tom -G, die zegt, Verstappen en Hamilton zijn allebei klassen apart. Waarom lukt het Bottas en Perez niet om op dezelfde snelheid te komen met dezelfde auto?
Nou, soms lukt het ze.
Ja, maar...
Bottas, hè? Ik bedoel, soms.
Soms. Ja. Kijk, Bottas kan af en toe nog een beetje helpen, maar Perez heeft dit jaar 0 keer geholpen. Dus ja, weet je, ik had meer van Perez verwacht, want dat is uiteindelijk de taak van de tweede rijder om de eerste rijder een beetje te supporten. Nou, dat was nu weer niet zo. Ik bedoel, kwam niet eens door Q2 heen, startte P11, weet je wel.
Dat is echt pijnlijk. Zelfs op de zachte band, hè? Ja, de zachte banden monteren en dat dan gewoon langzamer zijn dan 2 Alfa Tauri's.
Ja, dat is gewoon echt dramatisch. Maar weet je, Senna, Schumacher, Prost, weet je, dat waren allemaal van die mensen die gewoon, waar gewoon een bepaalde piek in zat. En dat heeft een Hamilton ook en dat heeft een Max ook. En dat is dus de waarde van de wereldkampioen. Ja, en dat is misschien 2-3 tienden sneller zijn dan de rest. Nou, in dit geval is bij Max met zijn teamgenoten 4-5 tienden. Maar bij een Hamilton is het, als je het gemiddeld pakt, is het in de kwalificatie eigenlijk niks. Hè? Want vaak zit Bottas er ook voor. Maar in de race, waar het uiteindelijk om gaat, jongen, dan geeft hij hem zo serieus billenkoek. Dus er zit een bepaald iets in het hoofd van Hamilton, wat hem zo speciaal maakt en wat Max ook speciaal maakt.
Ja, maar ik denk het gewoon dat die laatste paar procent is. Kijk, als je kijkt naar het voetballen, dan Cristiano Ronaldo en Messi zijn nou, denk ik, 10 jaar lang de beste voetballers van de wereld geweest. En ik weet dat jij een groot PSV-liefhebber bent. En dan hebben we Zahavi rondlopen in Eindhoven.
Jezus.
Ja, inderdaad, dat bedoel ik. Die maakt ook af en toe wel eens een keer een goal. En die speelt ook eens in een nationaal elftal.
Israël, ja, ja.
Ja, of all places. Maar ik bedoel, het, kan die jongen niet voetballen? Tuurlijk kan die jongen voetballen. Kan Bottas niet auto rijden? Tuurlijk kan Bottas auto rijden. Bottas is Perez nou zo slecht? Nee, is hartstikke goed. Alleen, je hebt in iedere sport heb je er bijna altijd 1 of 2 mensen bij die gewoon er net bovenuit, ja, knallen, met kop en schouders bovenuit steken. En of dat nou autorace is, of voetbal, of hardlopen, of badminton, of weet ik veel waar we het allemaal over willen hebben. En dan kun je nog zo goed zijn, dan zit jij op 98%. Nou, Bottas is 98%.
De volgende vraag, die is misschien wel leuk voor Tom, ik denk dat hij er wel een goede mening over heeft. Racing Jons, die zegt, ik kom er niet uit. Is Perez nou wel of geen goede teamgenoot? Hij kon Max niet helpen, maar finishte toch bijna op het podium?
Nee, het is een hele goede teamgenoot. Het is de beste in de markt. Dus wat dat betreft, het Red Bull heel goed gedaan. Maar waar we het net over hebben gehad, het gat tussen een Perez en een Max is zo ongelooflijk groot. Maar ja, welke teamgenoot moet je dan hebben? Ik bedoel, Gasly die is bijna van de brug afgesprongen, weet je. Die is psychologisch er helemaal aan onder doorgegaan. Ja, die is gewoon geknakt. Een Sainz, die is ook geknakt in die periode. Want die dacht namelijk dat je het zitje zou krijgen bij Red Bull. Ja, een Albon, wie hebben we allemaal gehad? Een Ricciardo, die zelfs voor het geld gaat. En als de future wereldkampioen, hè, want dat was degene die Vettel versloeg. Ja, dus de toekomstige wereldkampioen van degene die al 4 keer wereldkampioen was geweest. Want dat was Vettel. En dan komt in één keer een Verstappen om de hoek kijken. En dan krijg je gewoon iedere keer billenkoek. Ja, ik zou geen teamgenoot willen zijn van Max Verstappen. Ja, dat is niet waar. Dat zou ik wel willen zijn. Want dat betekent in ieder geval dat ik de kans krijg. Maar dan kan ik het tenminste zien. Waar zit het hem in? Want waar zit het verschil in? Want ook voor een Perez en een Gasly. Zij hebben de data van Max. Ze kunnen precies zien. Daar doet hij het. En daar doet hij het. Nou, dan moet ik me daarop concentreren. Maar dat lukt ze niet. Ja. Dus dan betekent het gewoon dat je exceptioneel goed bent.
Maar is het niet bijzonder frustrerend dan om te zien wat een ander doet? En je hebt hetzelfde materieel en het lukt je dan niet. Ik kan me voorstellen dat als je...
Ja, maar dat is waarom ik hier zit met jullie te praten. En ik natuurlijk... Nee, ik bedoel, gek uit een stokje.
Zit je wel bij de beste Formule 1 podcast van Nederland.
Ik zit niet voor niks hier in Portimao, waar ik als instructeur ook les aan het geven ben. En dit weekend rijd ik gewoon weer in Sochi met het WTCR. Dus
nee,
I'm okay. Ik ben blij. Maar ik ben af en toe wel jaloers op hoe dit soort mensen het verschil kunnen maken. Ja. Ja.
Volgende stelling. Vraag. Julian Mol. Tijdens de race waren er best wat lekke banden. Volgens de Pirelli-baas komt het voornamelijk doordat het zachtste gedeelte van de band, de zijkant, flink wat klappen kreeg op de hoge curbs. Kan Pirelli dit oplossen door bijvoorbeeld de bandenspanning te verhogen of te verlagen?
Het heeft met de sidewall te maken, dus met de zijkant. Maar natuurlijk op die curbs doet die touch ook. En je hebt natuurlijk altijd een beetje scherpe randjes erop zitten. Hè, dat die in één keer van de curb afvalt of die vibratie. Ja, dat doet pijn aan het karkas. Hoe ver wil je gaan? Weet je, je kan een band maken waarbij niks kapot gaat. Maar dan gaan ze weer niet hard genoeg, heb je weer niet genoeg grip. Ik bedoel, het is de gulden middenweg. En ze doen het niet slecht, absoluut niet. En het is voor iedereen hetzelfde, dus wat is het probleem?
Nou, ik denk nieuw circuit. Misschien wat kleine puntjes net op zo'n curbstone. Want het was volgens mij bijna iedere keer dezelfde curbstone. Of dezelfde sector punt van het circuit.
Ja.
En als je maar vaak genoeg eroverheen gaat, dan dat kan het een keer gebeuren. En de paniek is tot op heden uitgebleven na 4 klapbanden in 1 race. En ik kan me nog herinneren dat in Baku de paniek iets groter was.
Ja, maar ja, daar reed iemand op kop en dan sta je vol in de schijnwerpers. Dus dan
klopt in de muur. Dat scheelt ook.
Ja,
Maar ik ben benieuwd. Volgend jaar hebben we compleet andere banden, Joris. Dan hebben we 18 inch velgen.
Ja.
En eigenlijk platte bandjes.
Ja.
We gaan zien. Volgende vraag. Kimmy, Man of the Midnight vraagt zich af. Hebben jullie een verklaring voor de fantastische snelheid van Alpine?
Nou ja, die had er natuurlijk al 3 jaar geleden bij moeten zitten. Want zo'n groot merk uit de Formule 1 met de resources die ze hebben. Ja, duurt het eigenlijk natuurlijk altijd al wel veel te lang. Maar het is knap om te zien dat ze nog steeds groeien. Hè? Want we hebben natuurlijk een verandering gezien. Andere teambaas, andere rijder. Dus ja, dat verandering is eigenlijk altijd goed.
Maar Tom, het komt toch gewoon wel als een regelrechte verrassing. Als je van tevoren, oh, dat heb je mogen doen, je top drie. Nou, daar stond Alonso in de verste niet in.
Maar nee.
Als je bij Alonso uitgaat.
Ik kan me nog herinneren. Hongarije is volgens mij gewonnen door Ocon. Die ben je dan weer vergeten.
Nee, maar daar hadden we natuurlijk ook wel weer hè? Een beetje een bowlingbal bot als die vier man elimineert in de eerste ronde. Ja, dus dat scheelt, hè?
Maar ga je dan wel zeggen dat McLaren hem wel verdiend heeft in Monza? Weet je?
Ja, die
nee, dat is niet waar. Nee, door dat Max Tom. En door dat Lewis eraf vliegen.
Nee.
Dit soort teams moeten kunnen profiteren.
Klopt. Maar ben het met McLaren op Monza niet met je eens? Want Ricciardo had een betere start dan Max. Die pakte de leiding en hij reed gewoon een paar seconden vooraan. Ja, dus dat is anders. Maar Alpine, het kan volgend weekend weer helemaal niks zijn.
Nee, maar het is wel goed dat je even een positieve vibe hebt in een team. Dat ze eraan proeven. En dan zal je zien dat het vaker gaat gebeuren. Kijk, Renault in de Formule 1. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een tijdperk gehad toen met de turbomotoren. Dat zij alles wonnen. Dus ja, het is wel gaaf dat zij ook weer een klein beetje meedoen. Het is natuurlijk McLaren, Ferrari, Renault. De goede subtoppers. Die zouden zich gewoon moeten mengen bij de toppers.
Volledig mee eens, alleen het is wel heel erg pieken en dalen. Want vorig jaar hebben Ricciardo op Spa-Francorchamps, die hijgde gewoon in de nek blijven stappen in de Red Bull bijvoorbeeld. En dan twee weken later, dan de volgende race, en is helemaal nergens meer. Dus het is echt een beetje, ja, een soort van, ja, alles of niks lijkt het wel te zijn. En ik ben benieuwd dan of de teams die dan zeggen zich op volgend jaar te hebben gefocust, dat die dan in 2022... Ja, want ja, dan zou het druk worden. Dan zou je McLaren vooraan hebben, zou je Ferrari vooraan hebben. En zeker Ferrari moet gewoon vooraan meedoen. Die hebben geen excuus meer. McLaren verwacht ik, vind ik minder op basis van het van de afgelopen jaren. Nou, Alpine is al, ja. Maar misschien heeft er een van die teams daar iets, een soort gouden wapen gevonden. Ik ben benieuwd.
Volgende vraag, streepje, die zegt, je ziet best wel wat wagens flink vonken hebben onder de bodemplaat. Bij Red Bull zagen we dat behoorlijk. Deze vonken komen volgens mij door het wrijving, maar rem je daar niet van af of is het niet nadelig voor de performance van je auto?
Nou, dat is echt het ketsen. Dat is de wielen, die moeten natuurlijk de grond raken, die moeten de lood pakken en natuurlijk niet de bodemplaat, want ik bedoel, dan ben je gewoon een bobslee. Dan kan je net zo goed de wielen omhoog zetten. Maar ten eerste, hij slijt. Het begin van de race rijdt natuurlijk met volle tanks. Ligt hier net even een stukje lager. En ze willen natuurlijk zo laag mogelijk liggen. Dus ja, dat heeft daarmee te maken. Daar zoek je de limiet mee op. Wat ik vroeger zelfs deed in de Formule 3, dan botte hij heel veel. En dan deed ik hem expres even 2 mm omlaag. Deed ik even 2 rondjes rijden. Dus ging ik even de bodemplaat lekker screpen. En dan deed ik hem weer 1 mm omhoog. En dan was ik uiteindelijk overal 1 mm gezakt. Dus dat zal je altijd hebben. Maar omdat het een avondrace is, ja, dan valt het even extra veel op.
Ja, maar Tom, je had eigenlijk gewoon het antwoord voor Joris moeten geven. Zo van, dat hebben ze gedaan in een opdracht van Netflix. Netflix, die houdt altijd een beetje gedramatiseerde scenes.
Ja.
Moet het voor de keer het wel even pakken, Tom.
Ja, oké. Maar weet je, het komt nu gewoon doordat het donker is. Dan valt het gewoon veel meer op.
Dat geeft super gave shots. We hadden een fotograaf op het circuit. En dat als je die vonken dan gewoon ziet, die vonkenregen. Maar het is, ze hebben, wat Tom al zegt, ze hebben het altijd. En je bodemplaat mag tot een X-niveau mag je afslijten. En dat doe je hier niet mee.
Oké. Nog een vraag van Bozen Orbit. Die zegt, verwachten jullie nog een gridstraf van Verstappen voor het wel of dan niet wisselen van een motoronderdeel?
Nee.
Nee. Oh, die kunnen we heel kort houden dan.
Nee, want en mocht het gebeuren, dan is dat de doodsteek voor zijn titel. Denk ik.
Die gaat niet in één keer zo'n grote unit kunnen krijgen, of zo'n grote upgrade kunnen krijgen als Hamilton had in Brazilië.
Dat zou hij graag willen. Ik denk dat
dat bij Red Bull, nu,
bij Red Bull en bij Honda, die alleen je kunt weinig meer doen. Hè. Het is nog 2 races, het zijn nog 3 weken. Er zijn al complottheorieën dat Red Bull wel met een andere achtervleugel gaat rijden, omdat die van Mercedes iets verder door mag hangen. Nou, ik heb nieuws voor je. Het ontwikkelen van een achtervleugel heb je niet gedaan in een dagtijd. En dan moet je volgens mij... Sorry?
Nee, niet.
Nee, ja, dat kan misschien wel, maar dan denk ik dat je iets heel anders hebt. Maar Ja, ik denk dat Red Bull heel weinig kan doen. En het is te hopen dat ze nog een kleine upgrade hebben op basis van hetgeen wat ze nog in de pipeline hadden zitten. Alleen wat je, ja, het waren 3 races op rij. En je kunt heel veel analyseren, alleen het moet gedesigned worden. Het moet geproduceerd worden en dan moet het op transport. Nou, met een vliegtuig tegenwoordig ben je ook 2-3 dagen onderweg met alle inklaringen erbij. Ja. Het is allemaal niet zo makkelijk. Het gaat om details die hele titelstrijd gaan beslissen. En ja, helaas, het voordeel qua punten is nog voor Max. Hè. Dat vinden we allemaal heel mooi. Alleen qua snelheid is het echt voor Lewis, hoor.
Ja, zeker weten. De Mercedes is gewoon de snellere auto. Dus we moeten even heel slim met tafel zijn.
En ook niet bij een klein beetje. Dat is gewoon echt 4/5 per ronde. En dat was het in Brazilië. En dat was het nou ook in Qatar. En
Amerika
de race
was het ook al. Hij was sneller, maar daar had Max gewoon de ballen voor die undercut.
Ja, ja. Max had een hele goede stint op die... wat was het? Op de medium band. Was verrassend goed toen.
We gaan de DHL-vraagronde langzaam afsluiten. En we gaan naar een onderdeel waar Ruud voornamelijk het minst zin in heeft, vermoed ik. We gaan namelijk even de voorspellingen van vorige week gaan we erbij terugpakken. En voordat er met vingertjes wordt gewezen, ik weet niet dat het gebeurt, maar wilde ik even zeggen dat Ruud, jij wilde op deze manier de punten verdelen. Dus laten we dat even in het achterhoofd houden. Begin het met het positieve nieuws.
Ik heb
nieuws.
Nog geen idee meer wat we voorspeld hebben. Dus
nou
kom erop.
Nou, daar komt begin het met de top 3 van de race. Daar hadden jullie allebei 2 punten. Jullie hadden allebei Lewis Hamilton op 1, Max Verstappen op 2. Tom, jij had Perez op 3. Nou ja, dat scheelde niet heel veel. En Ruud, jij had Bottas op 3. Nou goed, ja,
dat scheelde ook bijna niks. Als je een lekker band had gehad, dan was het gewoon makkelijk geworden.
Maar
dus
daar kan ik helaas geen punten voor rekenen.
Ja, niet voor de moeite? Nee, jammer dan weer.
En dan gaan we nu naar het onderdeel waar Ruud, jij de punten voor... Jij mocht bepalen wat we gingen voorspellen. En jij wilde voorspellen het aantal uitvallers van de race. En degene die het dichtstbij zat, kreeg 3 punten. Tom, jij zei dat er 4 uitvallers zouden zijn. Omdat je ook zei, je had gegarandeerd een crash verwacht in de eerste 2 rondes. Ja. Ruud, jij zei 6 uitvallers. Nou ja, het waren er maar 2. Wat ik doe, is ik ga de tussenstand gewoon even heel snel zeggen. Dan klinkt het niet zo pijnlijk.
Joris, ik krijg toch wel bonuspunten voor die 4 lekke banden erbij?
Nee, zeker niet. Oh. Nee. Dus nog 1 keer even heel snel. 21-14 voor Tom. Goed, ja. Dan gaan wij... 21-14 in het voordeel van Tom. En ja, we strijden om de eeuwige eer. En de verliezer moet het etentje gaan betalen. Het podcast etentje.
Mooi. Ik vind Tom dat je ook een keer iets wint.
Oh, dit is bewust zeker.
Oh, we zijn er niet. We hebben nog 2 races, Ruud. Kom
erop. Hey, hebben jullie eigenlijk een idee? Er zijn nog 2 races, maar er zijn in theorie 4 mogelijkheden waarbij Max Verstappen volgende week, of volgende race, al kampioen kan worden.
Ja, zie je aan het einde gewoon 26 punten voor staat op Lewis. Dus dan zijn er een aantal manieren inderdaad. En dat is afhankelijk van de finishplek van Lewis. En of Max, en de finishplek van Max natuurlijk. En of hij de snelste ronde heeft of niet. Of dat Lewis de snelste ronde heeft of niet. Dus.
Nou, ik zal ze even opsommen. Verstappen wint met de snelste raceronde en Hamilton niet hoger dan P6. Verstappen wint zonder de snelste raceronde en Hamilton eindigt Max P7. Verstappen wordt tweede met de snelste raceronde en Hamilton Max P10. Of Verstappen wordt tweede zonder de snelste raceronde en Hamilton eindigt buiten de punten. Oftewel... volstrekt kansloos, of niet?
Oh, daartegen ging je zeggen, oftewel, Checo Perez, doe je werk. Maar dat...
Nou, wie zegt er dat Checo Perez hoeft te zijn?
Nee, die jongens moeten het zelf,
nee.
Die moeten het zelf
eigenlijk. We zitten een beetje in de melige bij. Nee. Maar dat ik denk dat ze de kans gewoon groot is dat ze gewoon gelijk staan... of dat er 1 punt tussen zit als ze naar Abu Dhabi gaan. Want anders moet Bottas nog voor Max eindigen. Ja, dan had je het afgelopen weekend ook wel kunnen doen. Ik weet niet of je start had gezien. Goeiedag.
Van Bottas. Ja, en dan stond ook meteen in zijn schermpje stond er iets. Hè? Met rounds per minute too low of zo, toch? Vlak voordat de lamp uitging.
Ja, die kunnen wel photoshoppen. Too slow.
Ja. Too slow. Hé jongens, dat was hem, de podcast van Racing News 365. Zelf voorspellen doe je heel simpel via de site van Racing News 365. Loop je nou met een brandende vraag voor Ruud of voor Tom of voor allebei? Nou, dan kun je op die site zijn, want daar komt eigenlijk iedere maandag of zondagavond na de race een artikel online waarbij je vragen kan stellen. Vergeet deze podcast niet te liken en te delen. En wij zijn er volgende week ook weer gewoon bij. En Tom, jij gaat komend weekend lekker naar Rusland.
Ja, ik zit in Sochi. mijn laatste race voor het wereldkampioenschap Tourwagens. Ziet er redelijk goed uit voor de Audi's. Dus ik ga toch proberen, net als de vorige keer in Adria, weer een bekertje mee naar huis te nemen. Maar het circuitje, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb er nog nooit gereden. Dus ik ga er weer eentje afvinken. Die in de 32 jaar dat ik net begonnen ben met racen, dat ik die nog niet gehad
heb. Oké, okay. Heb je nog een raketmotor? Heb je nog een upgrade of zo meegekregen van Audi?
Nee, ja, ik heb mega upgrade. Ik heb nieuwe stickers.
Nou,
ik heb vorige keer mijn bumper eraf gereden. Dus,
als je met zo'n golfbal motiefje doet, zo'n golfbal patroontje, dan aerodynamisch beter, hè?
Ja,
zit er,
nou,
zit
zo zag hij eruit, dus hebben we hem nu vlak gemaakt.
Is er nog ergens plek voor een racingnieuwstickertje anders? Die schijnt ook goed te werken.
Ja, onderkant van de auto, geen probleem. Jongens, laters!
Doei!
Doei, tot ziens! Hoi, hoi!